De Nederlandse wereld van voet- en gasvrijheid is dynamischer dan ooit. We gaan op zoek naar de visionairs, de ondernemers, de creatieven. Omdat zij ons verrassen met vernieuwende perspectieven en ons de weg naar verandering laten zien. In deze podcast brengen wij je de persoonlijke verhalen van deze drijvende krachten achter de toekomst van eten, drinken en gasvrijheid. Dit is de Food Inspiration Podcast.
Welkom bij de Food Inspiration Podcast. Mijn naam is Joost Scholten en vandaag zijn we op bezoek bij Emiel van der Staak van restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen. Hij is de held van de botanische gastronomie in Nederland. En wij zijn nu een beetje sluipdoor in een wijk in Nijmegen aan het lopen om te kijken waar de ingang nou eigenlijk zit. En na het beklimmen van een paar trappen komen we nu een hoek om en zien we inderdaad het bordje van De Nieuwe Winkel. Nou, wij gaan naar binnen, zijn benieuwd naar zijn verhaal. En dit is de Food Inspiration Podcast. Emiel, welkom bij de Food Inspiration Podcast. Leuk dat je tijd voor ons had. En voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, zou jij iets over jezelf kunnen vertellen?
Ja, dat kan. Ik ben Emiel van der Staak, chef-kok-eigenaar van restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen. Dat bestaat alweer 9 jaar, we gaan ons 10e jaar in. Ik heb daarvoor in prachtige bedrijven mogen werken, wat vaardigheid op kunnen doen en kennis kunnen vergaren. Waardoor ik uiteindelijk in de positie was om als chef-kok-eigenaar verder te kunnen en een eigen signatuur te ontwikkelen. En als we dan nog verder terug in de tijd gaan, dan heb ik civiele techniek gestudeerd. En dat heeft er heel weinig mee te maken met wat ik nu doe. En tegelijkertijd denk ik wel eens dat het wel een belangrijk element is geworden in de manier waarop ik naar het vak kijk. Maar dat is wel in een notendop.
Waarom is die civiele techniek dan belangrijk? Wat heeft dat voor invloed op elkaar?
Je gaat heel erg vanuit het proces denken en meer analytisch en ook exacte vakken. Die hadden altijd al mijn voorkeur, natuurkunde, scheikunde. Dat werd ook in de studie civiele techniek en bouwkunde, want dat deed ik daarnaast, werd dat veelvuldig ingezet. En dat verandert de manier waarop je een probleem of een uitdaging benadert. Als ik erop terugkijk, is dat de analyse.
Maar het is wel interessant, want je staat wel bekend om je creatieve keuken. Groenten spelen hier een hoofdrol. Vernieuwende technieken probeer je de hele tijd mee te werken. Dus aan de ene kant zou je zeggen exacte vakken en het proces volgen. Dat staat haaks op het inzetten van je creativiteit.
Nou, ik denk dat ons vak meer is dan alleen het kunstenaarschap. Het is ook natuurlijk een ambacht en het is ook een wetenschap. Dus dat samen verklaart ook wel dat die wetenschappelijke componenten niet, die moet je niet ontkennen.
Maar het is meer dan kunstenaarschap, maar je vindt het wel ook kunstenaarschap?
Een beetje afhankelijk van de manier waarop je het invult. Maar het is een ambacht. Er zit inderdaad kunstenaarschap in en wetenschap. Dat maakt gastronomie in mijn beleving.
Ja, en dus eigenlijk is het heel erg veelzijdig. Hoe verenig je dat allemaal binnen één persoon?
Nou, dat kan ook niet. Het zou gek zijn als ik beweer dat ik het allemaal alleen doe. Dus je hebt mensen in een team en die vormen samen een geheel. En dat in de ideale situatie vult elkaar aan. Dus elementen waar ik wat tekortschiet, die zoek je bij de mensen die je om je heen verzamelt. En dat maakt dat alle elementen, nogmaals in de ideale situatie, bij elkaar komen.
Ja, misschien dat wetenschappelijke is dan ook wel dat je gewend bent dat elke theorie die je hebt getest wordt.
Ja, het is natuurlijk ook veel op basis proefondervindelijk uitvogelen hoe dingen met elkaar samenhangen. Dan praat ik in de zin van hoe zit een gerecht in elkaar en hoe kunnen we een bepaalde textuur bereiken. Dat doe je proefondervindelijk goed deels. Maar het is natuurlijk wel fijn als je wat wetenschappelijke achtergrond hebt. En dat gaat echt niet over een hele studie natuurkunde, maar gewoon even simpele dingen als hoe eiwitten stollen en op welke temperatuur welk proces zich voltrekt. Als je daar wat meer bewust van bent, dan wordt het koken een stuk eenvoudiger.
Ja, zou dat eigenlijk niet bijna een voorwaarde moeten zijn voordat je überhaupt in de keuken echt kunt vernieuwen, dat je inzicht hebt in hoe dat werkt?
Nou, ik ben overtuigd dat je goed besef hebt van alle processen rondom chemie en natuurkunde die zich voltrekken in een keuken, dat je geen recepten meer nodig hebt. Dus dat betekent nogal iets. Maar om nou gelijk die studies op te pakken, dan heb je een leven nodig om dat je eigen te maken. Dus een recept vult nog steeds aan. Maar ik denk dat die stelling best te verdedigen is.
Oké, dat is wel interessant, want de kokswereld drijft natuurlijk heel erg op. Juist op receptuur en op de kennis daarover en op de traditionele ambachtsimpulsen. En jij zegt van nou, als ik het vanuit de wetenschap benader, dan kom ik er ook.
Exact. Als jij besef hebt van hoe processen zich voltrekken, dan heb je geen recept meer nodig. Maar laten we wel wezen, een recept is ook ontzettend praktisch. Want tegen de tijd dat je de jonge meisje naast je hebt uitgelegd, dan ben je met een recept eerder bij het resultaat.
Dus ja, bovendien streef je uiteindelijk niet naar een textuur, maar je streeft naar een smaak.
Ja, dat is leuk, hè? Wetenschap is niet alleen maar, beta, het is natuurlijk alfa, het is ook psychologie en sociologie, dat speelt ook een rol. En dat maakt samen, dat zijn allemaal elementen die samen maken hoe gastronomie vorm krijgt. Dus dat lijkt nu allemaal om natuurkunde scheikunde te draaien, bij wijze van spreken. Maar het gaat natuurlijk ook om de psychologie, om er maar eentje te noemen.
Dat best maakt een ingewikkeld vak, dat koksvak.
Ja, als je uitzoomt, wordt het steeds interessanter ook eigenlijk en groter, wat er allemaal mee samenhangt.
Had je enig idee dat het zo werkte toen je ooit in een keuken terecht kwam?
Nee, absoluut niet. Ik had geen idee waar ik aan begonnen was.
Hoe kwam je er überhaupt terecht?
Bijbaantje, klassiek verhaal. Je studeert en ik ben op mijn 14e als afwasser begonnen. En dat maakt dat ik dit jaar 30 jaar in het vak zit. Wat op zich wel een grappige vaststelling is als ik het afwassen er dan bij optel. En dan ben je dat aan het doen en dan is het leuk en dan mag je al heel snel tosti's maken en broodjes smeren. En Paul Vagel leerde mij ooit, als je er goed in bent, is het leuk om te doen. Andersom, als je dus een collega treft in de keuken die handigheid niet heeft, dan kun je maar het beste gelijk op dag 1 zeggen, word maar postbode of ga iets anders doen. Want je gaat er niet gelukkig van worden. Nou, ik had die handigheid in het begin wel. Het was leuk om te doen. Mijn studie was minder leuk. En zie daar een enorme wijziging in het plan. En ik bedacht me, ik word nu kok. En dat was pas toen ik 21 was.
Heb je je studie wel afgemaakt eerst?
Ik heb op de dag van mijn examen in de examenzaal gezeten en gedacht, nee. Terwijl ik het nog wel kon halen. Ik ga het ook niemand adviseren. Het is natuurlijk niet verstandig, maar het was wel een heel filmisch moment. Ja.
Ja, dat is inderdaad wel dramatisch, ja. Zo'n moment van inzicht.
Exact dat, ja.
De bliksem sloeg een beetje in. En was het dan ook een liefde op het eerste gezicht voor het koksvak? En heb je je gewoon te lang vastgeklampt aan wat er van je verwacht werd met die studie?
Nee, mijn leven zit niet zo in elkaar dat ik daar zo stellig in ben. Want ik weet eigenlijk niet wat ik doe of wat ik wil doen. Maar ik weet vaak heel goed wat ik niet wil doen. Dus die studie was voor mij duidelijk, hier ga ik nooit mijn geld mee verdienen. Want ik haalde onvoldoende plezier uit. Dat koken vind ik wel leuk, dan ga ik dat maar doen. Maar meer dan dat was het ook gewoon niet. Er zat niet gelijk al een doortimmerd businessplan achter.
Maar je bent wel door blijven ploeteren en heb je voorbereid op je examens en al die moeite gedaan, die hele weg afgelegd, totdat je tot op dat moment kwam. Dus dat is dan.
Jawel, nee, het was ook geen ramp. Het was leuk om te doen. Ik heb veel geleerd. Maar als je in die examenzaal zit en je kijkt om je heen en je wordt inderdaad getroffen door bliksem, als het ware. En dan besef je, dit ga ik niet de rest van mijn leven doen. Ik word kok. Dat is precies wat ik me bedacht. En toen ben ik opgestaan en naar voren gelopen. En heb ik het uitgelegd. Toen was ik vrij om te gaan.
Ja, dat is het.
Om de anekdote af te maken. 2 weken later kreeg ik een brief dat ik geslaagd was. Maar ze hebben het diploma nooit opgestuurd.
Ja, dat is ook wel weer mooi. Hè? En dan ga je naar die keuken toe en zeg je van, nou gefeliciteerd. Jullie hebben er een nieuw lid van het kokschild bij.
Ja, ik ben natuurlijk naar die koksopleiding gegaan en ik weet nog dat ik daarheen ging, het was in Eindhoven. En op de weg terug in de trein zat ik tegenover een jongen, die mocht het eerste jaar al meteen overslaan. Omdat hij HAVO had gedaan. Nou, dat had ik natuurlijk ook gedaan. Ik ben gelijk weer met de trein teruggegaan. En met dat praatje wat ik toen heb gehouden, heb ik gewoon een jaar gewonnen. En toen had ik eigenlijk nog maar 2 jaren te gaan voordat ik mijn diploma zou halen. En dat is eigenlijk ook gelukt. Dus ik ben in sneltreinvaart door die opleiding heen gegaan. Veel sneller dan was toegestaan. En ik moet toegeven, toen ik mijn diploma had, kon ik nog helemaal niks. Uiteindelijk is het een vak wat je in de praktijk leert.
Ja, dat hoort wel vaak, hè, dat het inderdaad nooit op elkaar aansluit. Ik weet niet of het überhaupt mogelijk is om praktijk en theorie zo op elkaar aan te laten sluiten. In het geval van het koksvak. Elk bedrijf is ook wel anders. Dat is ook het interessante. Al die koks die zeggen allemaal, ja, wat ik doe is uniek. Wat wij hier hebben, dat is uniek. Maar ze verwachten toch allemaal dat die opleidingen naadloos aansluiten op wat daar in zo'n keuken gebeurt. Dus het is ook wel ingewikkeld.
Nee, je leert het in de praktijk goed deels. En het zit hem ook in het feit dat je toch bereid bent om je te blijven ontwikkelen. Dat je bereid bent kennis te blijven opdoen. Dus dat heb ik meteen, nadat ik dat diploma had, me gerealiseerd. Ik kan niks, ik weet niks. nu begint het pas. En ik heb me door heel veel van de stappen die ik gezet heb, heb ik me doorheen gebluft. Om dan later diep in de nacht terug te zoeken wat ik nou precies aan het doen was. En welke kennis er nodig was om dat verder te brengen.
Dus ja, want uiteindelijk moet je het in de praktijk wel laten zien.
Ja, precies. En dan zei ik altijd met een beetje bravoure. Ja, natuurlijk, dat ga ik wel maken. Of dat doe ik morgen wel. En dan wist ik, hier moet ik nog even verder in verdiepen. Want ik heb eigenlijk geen idee wat ik gezegd heb of toegezegd heb. Maar het gaat om hele simpele dingen. Ik wist niet eens wat tomaten pliceren was. Maar toen ik me erin verdiepte, leerde ik dat pliceren een foutje is in de Nederlandse opvoeding van koks. Het moet monderen zijn, nou, enzovoort. Dus zo ben ik iedere keer weer stapjes verder gekomen.
Nog een keer plat op je bek gegaan?
Oh ja, dat is een aaneenschakeling van mislukkingen. Deze hele carrière. Maar dat maakt dus niet uit. De vraag is wat je ermee doet. Hè? Stop je dan? En geef je de moed op? Of raap je de scherven bij elkaar en ga je weer verder? Nou, als je het laatste maar consequent volhoudt, dan ben je zo 30 jaar verder.
Voelde je je wel een beetje begrepen? Want ik denk dat er af en toe ook wat van die koks waren. En die van de staak, ik weet niet wat ik daar nou weer mee moet. Want die...
Ik denk dat je een hele reeks podcasts kan maken. Met een overzicht van inderdaad hoe ik mij verhoud tot de chefs waar ik voor gewerkt heb. Ja,
ja, oké. Nou, dat is misschien een idee voor een volgende serie. maar dan neem je afslag na afslag. Bij de examen was al een behoorlijke U-turn die je hebt gemaakt. En dan heb je zelf, kan je uiteindelijk voor jezelf beginnen, je eigen zaak, je eigen signatuur ontwikkelen, wat je al zei, mm-hmm. bij de nieuwe winkel. En daar heb je ook hele specifieke keuzes gemaakt. Kan je iets vertellen over hoe dat tot stand is gekomen?
Ja, je moet weten, ik ben dan een aantal jaar opgeleid in de absolute topgastronomie. Dus zelfs in een 3-sterrenzaak, een 2-sterrenzaak, een sterrenzaak gewerkt. En ik zat ook helemaal in dat stramien. Hè. Ik kon me niet voorstellen dat een gerecht of een menu een volwaardig menu zou zijn zonder dat er luxe producten in zitten. Dat was helemaal hoe ik was opgeleid. Dat had ik mijn eigen gemaakt. Toen bedacht ik me, nu ga ik een eigen restaurant beginnen. Dat heeft al met al vanaf het moment dat ik de deur achter me dicht trok in dat luxe segment tot aan dat wij open gingen, 6 jaar geduurd. In die 6 jaar was ik op zoek naar een kans om dat restaurant te beginnen, maar moest ik wel geld verdienen. En heb ik uiteindelijk zelfs op de Waalkade hier in Nijmegen uitsmijters en pannenkoeken en biefstukjes dan bakken. Maar als ik daar nu op terugkijk, was dat de fase waarin ik ook loskwam van de vanzelfsprekendheid van het gebruik van luxe producten.
Daar wordt even uit die bubbel getrokken.
Precies, ik was er helemaal los van. En ik was van dag tot dag bezig om dan met de beperkte mogelijkheden die ik had, op de plekken waar ik werkte, er toch nog iets heel moois van te maken. En ik ben helemaal losgekomen van hoezeer status en waarde wel of niet met elkaar samengaan. Dat is in heel veel gevallen namelijk niet zo. Sommige producten hebben heel veel waarde, maar heel weinig status. Natuurlijk afhankelijk van hoe je ze verwerkt. Andersom gebeurt het natuurlijk ook. Stel je maar voor als je in de herfst door het bos loopt en het hele pad ligt vol met truffels en je moet ze echt wegschoppen omdat ze in de weg liggen, hebben ze dan nog steeds zoveel status? En dat is een interessante gedachte. En dat is eigenlijk in die periode voorafgaand aan de opening gebeurd. Daar ben ik gewoon los van gekomen. Daarbij komt dat ik in die fase ook steeds meer kennis opdeed. Niet alleen over het koken natuurlijk, maar ook over de ethiek rondom voeding. Moeten we nog bedreigde diersoorten op het menu zetten? Dat was een van de eerste vragen.
Hoe kwam je daarmee in contact met dat soort vraagstukken?
Gewoon door te lezen en er komt nog eens wat voorbij in de media. En daar doe je kennis op met nieuwe inzichten. Dat proces is daar eigenlijk ook begonnen in die 6 jaar voorafgaand aan de opening. En dat maakte ook wel dat de nieuwe winkel zoals die op dag 1 was, vorm kreeg.
Hoe was de nieuwe winkel op dag 1?
Nou, minder beesten, meer planten zat er meteen al in. Waarvan we wisten dat is zo belangrijk en zo bepalend voor de grote uitdaging waarvoor we staan. Daar moeten wij iets mee. We kunnen niet, althans ik kan niet, mijn talent, mijn vaardigheid en opgedane kennis inzetten op een manier waarvan ik eigenlijk al weet dat het niet werkt. Hè. Dus heel nadrukkelijk met beesten op het menu werken, hè. Dus met vis en vlees. Dus dat was eigenlijk al een van de eerste zaken waar ik besef van had. En die hebben ervoor gezorgd dat de nieuwe winkel meteen al dat er vastgeklonken zat in het DNA. Dat is tot op de dag van vandaag. En naarmate de tijd verstrijkt, doe je meer kennis op en meer inzichten. En stuur je ook continu bij. Op zoek naar iets wat beter werkt dan datgene wat we gewend zijn.
Wat nou wel interessant is, dan kom je uit de topgastronomie. En dat is allemaal truffel, eendelever en kreeft. Mm-hmm. Daarna ga je aan de Waalkade uitsmijters maken en biefstukken. En dat zijn allemaal dingen waar de mensen voor komen. die ze lekker vinden, die ze het meeste bestellen, zijn de dingen die jij in de nieuwe winkel eruit gegooid hebt. Dat lijkt me dan wel ingewikkeld. Uiteindelijk kook je voor de gasten en je besluit iets te doen waar de gasten al die jaren niet voor zijn gekomen bij jou.
Ja, misschien een teleurstelling, maar ik kook natuurlijk niet voor de gasten. Laten we dat voorop stellen. Dat is de grootste misvatting in ons vak. En elke chef, als die eerlijk is, zal toegeven dat het hem toch ook om andere dingen te doen is. En de gasten horen er zeker bij, maar staan niet op nummer 1. Het is natuurlijk ook een zoektocht die je zelf aangaat en waar je voldoening uit haalt. Om te zoeken naar iets wat goed bij je past. Dus dat maakte het voor mij al duidelijk dat... Dat zit bij mij heel erg ingeklonken dat ik het voor mezelf doe.
Je hebt liever een bord eten wat jij als enige lekker vindt en loop je 50 gasten de deur uit, die vonden het helemaal niks.
Er zijn wel degelijk indicatoren. Als de 50 gasten weglopen en zeggen dat het niet lekker is, dan zul je dat moeten evalueren, vanzelfsprekend. Maar als je iedereen om je heen hetzelfde ziet doen en daar is waardering voor, dan is dat voor mij niet als vanzelfsprekend ook iets wat ik moet gaan doen. Dan ga ik toch zoeken naar iets wat beter bij mij past, waar ik zelf enthousiast en blij van word. En dan kom je op een ander pad en dat is niet makkelijk. Want dat staat in heel veel opzichten ook haaks op commercie, hè? Grote doelgroep en geld verdienen. En soms maak ik ook keuzes, of soms. Ik kan wel zeggen door die 9 jaar heen alleen maar keuzes die niet in lijn zijn met wat gangbaar is. En als gevolg daarvan moet je ook accepteren dat de ontwikkeling traag gaat. Tegen de tijd dat je dan de doelgroep bereikt die je voor ogen hebt. Dat heeft tijd nodig, die komen dan ook van wat verder af bijvoorbeeld.
Ik vind het ook leuk om altijd maar een beetje tegen de stroom in te roeien en andere keuzes te maken?
Nee, dat is niet iets wat je kan vangen in categorie leuk of niet leuk. Het is nou eenmaal wat bij mij past. En,
het is geen andere manier om te doen voor jou eigenlijk dan die manier.
Nu ik erover nadenk is het inderdaad zo. Ik zou het niet op een andere manier kunnen doen, want dan stop ik er gewoon mee.
Maar je maakt het jezelf daar dus niet makkelijk mee. Dus je zegt al van, ik moet eigenlijk alles uitvinden. Ik moet mijn eigen gasten moet ik creëren bijna. Ik moet mijn eigen ambassadeurs voor me gaan winnen. Het is allemaal onbekend. Ik moet een heel landschap eigenlijk veranderen voordat ik dat ondernemerschap kan koppelen aan hoe ik wil koken. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe lang is die aanloop?
Nou, je geldt misschien ook wel waar we net al even over hadden. Ik weet vaak precies wat ik niet wil. En dan vindt de rest vanzelf een plek. En in dit geval werd het dan deze richting. Maar dat wist ik op voorhand ook niet per se. Ik wist heel duidelijk wat ik niet wilde. En dit is het geworden. En het ontwikkelt zich ook nog steeds. Maar omdat ik daar zo duidelijk beeld bij heb, blijf ik ook gewoon automatisch en als vanzelfsprekend in dezelfde richting mij bewegen. En dan uiteindelijk dwing je het af. Als het niet was gelukt, wat natuurlijk volstrekt normaal was geweest, dan waren wij gewoon gestopt. Maar elke andere conclusie is niet mogelijk.
Ja, en het interessante is ook wel dat je dan 10 jaar geleden dus al begon, hè, met die aanpak van minder vis, minder vlees, eigenlijk zo min mogelijk en vooral veel groente. Mm. En toen was het echt nog wel een beetje het alternatieve circuit. En voor mensen in kraakpanden en met niet een per se een hele dikke portemonnee. En jij ging het gelijk combineren eigenlijk ook wel met een heel ontwikkelde, hoog gastronomisch niveau.
Maar was het niet per se op dag 1 al aan de hand? Toen waren we ook nog niet, hadden we niet de budgetten bijvoorbeeld om een ruimte, een restaurant zeg maar, in te richten met het comfort wat ook hoort bij het topsegment. Hè. Maar qua verfijning en creativiteit hadden we wel zeker elementen die ook in de topgastronomie een rol spelen. We waren toen nog in de hoek van de bistronomie. Ja, dat hebben we toen in Nederland gehaald, het begrip. En bedoelde inderdaad een verfijnde keuken te combineren met een lage drempel en sympathieke prijzen. Dat was toen actueel. En pas later ontwikkelde het bedrijf zich op inhoud. Dus we werden, maar ook dingen bijvoorbeeld als de wijn-spijscombinatie. Dat was op dag 1 allemaal niet op orde. Het feit dat we nu non-alcoholische sappen schenken en een biersommelier hebben. Dat we zelfs nu bezig zijn ons eigen distillaten te maken. Dat is allemaal later gekomen. En daarmee ontwikkelde het bedrijf zich in de richting van de topgastronomie. En met de verhuizing kwam eigenlijk alles samen. Dus dan hebben we en het comfort en de ruimte die nodig is. En het prijsniveau hebben we inmiddels ook bereikt wat daarbij hoort. En ook de verfijning en de inhoud als het om het eten gaat.
En je hebt de gasten erbij gevonden.
Exact. En dat proces is eigenlijk op dag 1 niet per se begonnen, al meteen vanuit een luxe segment gedachte. We zaten helemaal niet zo hoog in de markt. Maar we waren wel degelijk een stap verder alweer dan inderdaad wat jij schetst. de sympathieke restaurants die vegetarisch eten serveren. Maar dat was allemaal nog in de sfeer van spruitjes, taart met dadel. En wij zaten wat dat betreft alweer heel veel stappen verwijderd van de insteek die gangbaar was op dat moment. Dus dat klopte wel, ja.
Heb je ook een soort van zendingsdrang dat je mensen wil overtuigen? Of?
Nee, ook niet eens. Nee, ik betrek het heel erg op mezelf. Ik ben me heel erg bewust van, je hebt je die weg afgelegd. Dat heeft veel tijd en energie gekost. En dat deed ook af en toe pijn. Nu ben je op een punt dat je het kan omzetten naar je eigen goeddunken. Laat het dan toch iets zijn in een richting waarvan we inmiddels weten dat het beter werkt dan wat we gewend zijn. En dat is eigenlijk de enige afweging die eraan vooraf gaat. Ik ga me niet meer inspannen met de uitdaging waarvoor we staan. Hè. Dat moet je dan wel even in het achterhoofd houden. Ik ga me niet meer inspannen op een manier waarvan ik weet dat die niet werkt. En dan kom je automatisch op een ander spoor terecht. En wat de mensen daar dan vervolgens van vinden, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het zal in ieder geval er niet voor zorgen dat ik het gedrag aanpas.
Kun je het een klein beetje uitleggen, een beetje meer context geven?
Nou, we weten inmiddels, de stand van zaken in de wereld is niet al te best. Er zijn enorme uitdagingen. De klimaatverandering lijkt onomkeerbaar, zeker als we nu niet handelen. Maar er zijn ook uitdagingen op het gebied van onze gezondheid, sociale ongelijkheid, hoe ziet ons landschap eruit, biodiversiteit die afneemt. En al die grote thema's zijn terug te voeren tot wat op ons bord ligt. Dus dat is een heel sterk besef dat ik door de jaren heen kreeg naarmate ik me verder ging verdiepen. Anders gezegd, wij koken in een richting waarvan we weten dat als dit de norm wordt, dan veranderen op al die thema's verandert de impact. En dat is een inspirerende gedachte. En waarvan ik denk, als anderen dat besef ook zouden hebben, zouden ze toch ook niet meer kunnen denken in een richting, zoals ik net al zei, waarvan we weten dat die niet werkt.
Ja, maar iedereen heeft die kennis. Hè? Iedereen is vrij beschikbaar. De kranten staan er vol mee. Het is bijna niet meer mogelijk om te ontkennen dat hoe we consumeren, eten, drinken, hoe dat onze leefomgeving beïnvloedt. En toch is de massa nog steeds een eetcafé waar vlees en vis de standaard zijn. Hoe kan het dan toch, iedereen weet dit, hoe kan het dan dat jij die stappen zet en de rest niet?
Als het klopt wat jij zegt, dat iedereen dat weet en zich daar goed bewust van is, dan kan ik maar één ding zeggen, foei. Mind you, je hebt hier een rol te spelen, zeker als professional. Ja, het is niet alleen die paar gasten die je dagelijks basis eten geeft of drinken, maar die maakt ook de opinie. Mm-hmm. Anders gezegd, denk ik nog niet dat de mensen in ons vak voldoende het besef hebben van hetgeen waar het werk wat wij doen mee samenhangt.
Zou je dan daar niet beter kunnen beginnen? In plaats van hier die paar gasten te eten, te drinken, te geven, kan je dan niet beter al je collega's langs gaan om ze uit te leggen wat ze zouden kunnen doen?
Ja, dat klopt. Lijkt mij ontzettend vermoeiend. Maar dat terzijde, wat we wel gaan doen, en daar is de situatie waar we nu in zitten, het restaurant is gesloten. Wat we wel gaan doen is een kookboek maken. En daarin wordt dit eentje van A tot Z nog even fijntjes toegelicht, uitgelegd en rijkelijk voorzien van inspiratie. Althans, dat is de ambitie. En een andere kritische vraag die zich opwerpt. Niet alleen zou je dan je moeten richten op je vakgenoten, maar waarom dan toch een restaurant wat zich richt op, wat zouden we zeggen, de elite of de paar procent van de bevolking die hier zich wel bewust van is. Eigenlijk, dat neem ik mezelf tot op zekere hoogte kwalijk, zou ik me in moeten spannen om de massa te bereiken. Want ik kan wel zeggen dat dat niet lukt met de aanpak die we nu kiezen.
Ja, dus dan zou je nog een dependance de kleine winkel moeten beginnen.
Ja, of een hele grote, waar honderden mensen kennis kunnen maken met een nieuwe norm. Hè? Dus die norm minder beesten, meer planten. Op een grotere schaal bij de mensen bekendmaken, dat is een taak die we eigenlijk nu laten liggen. Ik kan het nog rechtvaardigen voor mezelf. Wat we nu doen is vooral pionierswerk. Laat het toch vooral iemand zijn die ons een keer goed bestudeert, die ideeën die goed zijn overneemt en op een grotere schaal uitzet. Dan hoef ik dat niet te doen, maar ergens voelt dat nog wat ongemakkelijk bij mezelf.
Ja, ik wil ook geen actievoerder voor je maken of zo hoor. Ik bedoel, gewoon lekker blijven koken. Ik kan me voorstellen dat als ik je nog wat verder gerust mag stellen, is dat je hier gewoon veel werkt met jonge talenten in de keuken. En dat je die veel leert en laat zien. En dat je die de wereld instuurt. En dat je hoopt dat daar ook jouw schone werk in worden vermenigvuldigd. Besteed je daar veel tijd en aandacht aan?
Nou ja, ook als vanzelfsprekend eigenlijk. Die jonge talenten melden zich en die zijn geïnteresseerd in de inhoud. Elk ander die je solliciteert en zich niet daarover zou uitspreken over die inhoud die wij leveren, en daar niet enthousiast over zou zijn, die zou hier niet op zijn plek zijn.
Merk je dat er een nieuwe generatie aan zit te komen die daar meer voor open staat ook?
Ja, absoluut. Op heel veel vlakken zijn dingen anders dan de tijd dat ik werd opgeleid. Inderdaad, het besef dat er andere keuzes voor liggen. Dat de vleesconsumptie bijvoorbeeld naar beneden moet. Dat zou een belangrijke positieve bijdrage leveren aan het oplossen van een groot probleem. Dat is één kant. Aan de andere kant is er ook een groeiend besef onder jonge mensen dat het harde werken en de lange dagen en de slechte arbeidsomstandigheden en dat niet meer past. Mensenleven is meer dan alleen heel veel uren in een keuken staan. Dus daar is ook een verschuiving gaande. Dat zijn voor mij de belangrijkste die ik opmerk bij de mensen die nu solliciteren. Dat ze wel degelijk weten, ik zal later in mijn professionele carrière meer moeten weten over hoe je met groenten bijvoorbeeld omgaat. En ze hebben een sterk besef van, ik ga niet zoals vroeger de norm was, 80 uur per week werken en onderbetaald worden. Dat zijn twee bewegingen die ik wel heel duidelijk zie bij jonge mensen.
Ja. Waarom denk je dat we het zo moeilijk vinden om minder vlees te eten?
Het is ontzettend lekker, ik kan het niet ontkennen. Het is de norm, het is te goedkoop. Maar vooral dat het de norm is. Het is echt te vanzelfsprekend.
Is het ook te onbekend om met groenten te werken, om daar iets lekkers mee te maken?
Dat is nog steeds aan de hand. Ja, er is nog heel veel werk te verrichten. In de zin dat er heel veel nieuwe toepassingen moeten worden gezocht voor planten.
Het kost ook meer moeite dus dan vlees.
Juist, absoluut. Je hebt inderdaad met een stukje vlees om en om een paar minuten bakken een resultaat dat heel veel voldoening geeft. Diezelfde voldoening kan je ook bereiken met de bereiding van groenten, maar daar moet je echt heel veel meer moeite voor doen. En dat is waar wij ons voor inzetten. En er is nog genoeg kennis te ontwikkelen om die beweging verder te brengen. Maar daar staan we nog van. We staan nog maar aan het begin eigenlijk.
En er wordt heel erg naar jou gekeken, inderdaad, als pionier. Je noemde jezelf al een beetje zo, van we zijn hier aan het pionieren. Vind je dat prettig?
Nou ja, als ik nog teruggrijp op alle grote thema's waar we mee te maken hebben en we hebben het besef dat dat samenhangt met ons bord, dan vind ik het gênant dat ik nog een pionier ben.
En dat er zo naar jou gekeken wordt als iemand om van te leren en tegenop te kijken en een voorloper, is dat een positie die bij je past of is dat iets?
Dat is maar eigenlijk om het even. Het is gewoon de situatie waar we ons op het moment in bevinden, maar laten we dat vooral heel snel veranderen en ervoor zorgen dat binnen een aantal jaren ons bedrijf gezien wordt als oerconservatief. Laat de anderen ons vooral links en rechts inhalen.
Ja, dat zou het mooiste zijn. En je krijgt nu ook, de coronacrisis is eigenlijk ook een afgeleide van de klimaatcrisis. We nemen zoveel leefruimte in dat die dieren terug gaan bijten, bijna letterlijk. En dat je daar allerlei nare ziektes van krijgt die je overspringen. Is dat dan ook een soort van bevestiging van jouw gelijk?
Nee, dat gaat veel te ver om corona op die manier uitleg te geven. Vanuit een evolutionair bioloog gezien is jouw stelling wel te pruimen, maar ik geloof niet per se dat die samenhang zo direct is met onze leefwijze. Het toont in elk geval wel dat we de hele wereld overreizen. Daarvan kun je iets vinden, dat moeten we misschien wat minder gaan doen. Dat heeft allemaal bijeffecten. Maar ik zou niet durven beweren dat de corona als gevolg van de enorme crisis waar we in zitten ontstaat. Dit had 15 jaar geleden ook kunnen gebeuren.
Gaat je te ver? Het is gewoon toeval wat dat betreft.
Ja, nee, ik denk dat het gaat ook nog een keer gebeuren. En het gebeurde in het verleden natuurlijk al met de Spaanse griep. Alleen nu zie je duidelijk de systeemfouten die er zijn. Op het moment dat er zoveel druk op komt te staan als gevolg van corona. Dus je ziet de distributieketens kwetsbaar zijn vanuit Azië. Je ziet dat het vliegverkeer zo enorme omvang kent dat het virus zich in no time heeft kunnen verspreiden over de hele wereld.
Vleesverwerkende bedrijven hadden ook wel een kleine bijdrage, zo noem je dat.
Ja, dat had meer met arbeidsmigranten te maken die kleine oppervlakte samenleven.
Ja, maar dat is dus omdat het vlees te goed
is. Dat zijn misstanden, ja. En het toont ook de druk die er nu op staat, vergroot ook weer de sociale ongelijkheid. Dus het maakt in één keer heel veel dingen inzichtelijk. En mag aannemen dat de beleidsmakers ook hun prioriteiten nu anders leggen. En met een nieuwe blik na de corona beleid gaan maken.
Ja. Ja, je hebt eigenlijk het tij dan hier in meerdere opzichten mee, hoe wrang dat ook is. Het is natuurlijk het is helemaal geen prettige situatie hier om in te zitten met z'n allen. Maar ik denk wel dat er met al die misstanden die aan het licht komen, dat er wel weer nog meer aandacht komt, dat het misschien een stroomversnelling kan raken van hoe we ons eetpatroon en leefpatroon moeten veranderen.
Ja, de productie van voedsel. En dat is allemaal nog ontstaan in de naoorlogse jaren. We wilden nooit meer honger hebben. En zoveel mogelijk eten voor zo laag mogelijke prijs. En daarvan kunnen we zeggen dat dat niet meer nodig is. We kunnen nu ook andere keuzes maken. En je mag dan hopen dat er nog iets positiefs uit die coronacrisis komt. Namelijk dat de beleidsmakers hun gedrag aanpassen en komen met een breder verhaal dan alleen zoveel mogelijk eten produceren voor zo'n laag mogelijke prijs. Er ligt nu een kans om dat tegen het licht te houden en het beleid op te maken.
Ja, nou, genoeg over de ellende in de wereld. Laten we even overschakelen op een beetje jouw keuken en hoe zich dat ontwikkelt. Want jij blijft voortdurend bezig met nieuwe dingen. Wat vind je zelf de spannendste ontwikkelingen sinds je de overstap hebt gemaakt naar het nieuwe pand? Want dat geeft ook meer mogelijkheden, meer ruimte, meer medewerkers. Dus je kunt opeens gaan verdiepen. Hoe kijk je daarop terug? De afgelopen anderhalf jaar zit je hier bijna of helemaal. Hoe is dat gegaan voor jou?
Nou, we hebben heel veel stappen in één keer gezet met die verhuizing. We hebben meer ruimte. Ook praktisch gezien meer mogelijkheden. Betere apparatuur bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Meer mensen in dienst. Dus waar we vroeger 4 koks hadden, hebben we er nu 8. Dat geeft natuurlijk veel meer mogelijkheden. En wat ook aan de hand is, onze ontwikkeling loopt parallel aan die van het voedselbos. Dat is wel grappig. We zijn 6 jaar geleden gaan samenwerken met het oudste en het grootste voedselbos van Europa op dat moment. Zeker nu de Britten uit de EU zijn, durf ik dat nog stelliger te beweren. En dat moest nog heel erg in productie komen. Dat duurt in de regel een jaar of 10 en het was toen net 4 jaar oud. Maar je ziet nu dat onze ontwikkeling gaat eigenlijk parallel aan die van het voedselbos. En daar kunnen we dus putten uit een collectie van meer dan 350 eetbare soorten. Dus die hele botanie en die kennis daarover, dat is wat mij betreft de meest spannende ontwikkeling in ons vak. Wat is er eigenlijk allemaal nog meer eetbaar? En we kijken nu naar de, ja, wat zal het zijn, 12 groenten die jaar rond de supermarktschappen domineren. Maar in dat voedselbos alleen al staan 350 eetbare soorten.
En wat heeft je dat gebracht aan spannende smaken en nieuwe producten tot nu toe?
Nou, een van de sterren uit het voedselbos is de Chinese mahonie. Dat is een gangbaar groente in China. En dan eten ze het blad van die boom. Heeft de smaak van gebakken ui, Franse uiensoep. Hij wordt zelfs nu al aangeboden door de telers als Franse uiensoepboom. Maar wij gaan daar dan toch mee aan de gang en we ontdekken hoe makkelijk het eigenlijk is. Je kan het blad op het bord leggen en het is eigenlijk al een volwaardig gerecht. Dus in die zin een belediging voor een chef. Maar we zijn verder gaan zoeken en tijdens het knotten van die boom ontdekten we, er komt veel aroma vrij. Je moet die boom knotten, anders is de arbo technisch niet meer verantwoord om te oogsten. En dat wierp de vraag op, wat kunnen we met die takken doen? Met dat hout. En uiteindelijk lukt het om een bouillon te trekken van het hout van de Chinese mahonie. En dat smaakt dan weer naar kippenbouillon. En dat bedoel ik te zeggen, dat zijn dus de spannendste ontwikkelingen in onze keuken. Dat we komen te werken met nieuwe producten die niemand kent eigenlijk. En dat we daar dan weer toepassingen voor bedenken die op dat moment ook nog niet bekend zijn.
En je moet ook nog zorgen dat je niemand vergiftigt in de tussentijd. Dus je weet niet wat er allemaal vrijkomt.
Nee, dat is de botanie in het verhaal. Hè. Dus de botanist die zal als scheidsrechter optreden en aangeven wat wel en wat niet en bij twijfel niet inhalen.
Ja, oké. En die botanist, dat is eigenlijk een soort van adviseur van jouw keuken rechtstreeks. Dat staat heel kort op elkaar.
Ja, ik ga er elke week heen. En de botanist is ook de initiatiefnemer van het voedselbos. Die weet donders goed wat hij daar aanplanten. En die heeft ongelooflijk veel kennis over wat kan je wel eten, wat kan je niet eten. En zelfs al kennis over welke traditie kent dat bijvoorbeeld in Korea of in China. Want je moet weten, wij zitten in klimaatzone 7. Je kan dus over de hele wereld gaan shoppen in klimaatzone 7 op zoek naar eetbare gewassen.
De bodem maakt dan niet zoveel uit. Het klimaat is belangrijker.
Dat is de allerbelangrijkste indicator. En dan, als je nog verder inzoomt, het allerbelangrijkste is, kan een gewas een harde winter van min 20 doorstaan. Want dat zou je bijna vergeten, maar het kan nog steeds gebeuren.
Is dat dan ook jouw definitie van terroir bijna een beetje? Dat je hier gewoon kunt kijken, jouw voedselbos is jouw terroir, ook al komt het uit China. Dan is het nog steeds het terroir van de klimaatzone waar wij in zitten. Dan kan je het veel breder definiëren.
Ja, ik had in het begin natuurlijk geïnspireerd als ik was door mijn bezoek aan Noma jaren geleden. was mijn definitie van een lokale identiteit deels ook op basis van de tradities die we hier kennen. Dus we eten hier nou eenmaal aardappelen en prei en uien. Dus ik zat heel erg in die richting te denken, net als Noma dat ook doet. Maar door de samenwerking met het Voedselbos werd mijn blik ruimer. En nu ben ik erop gericht om gewassen die in ons klimaat groeien een plek te geven op het menu. En dan zijn het bij voorkeur gewassen die goed werken in een voedselbossysteem. Want dat is namelijk een systeem wat met de natuur meebeweegt en niet er tegenin werkt. Het doet namelijk een natuurlijk bossysteem na. Alleen dan op basis van eetbare soorten aan de hand van een goed doordacht ontwerp. Dus stel dat je die gewassen en die planten uit de hele wereld samenbrengt in relatie tot elkaar, aanplant, ze laat functioneren als een bossysteem en je eet daar vervolgens van, dan levert dat een bepaald menu op. Als we dat menu als nieuwe norm accepteren en de eetcultuur verandert als gevolg daarvan, dan verandert ons landschap. Dan fietsen we niet meer naar ons werk door een groene woestijn van Engelse rijgras en mais. En dat zijn een beetje de onderdelen en de invloeden waarvan ik me realiseer, die hangen samen met het bord.
En voor zover ik me ingelezen heb, de criticasters die zeggen van, maar dan krijgen we weer honger. Want daar kunnen we niet hoeveel mensen leven er in Nederland? 17 miljoen mensen mee voeden of 18 miljoen.
Nou, de criticasters gaan verder, hè, want die werpen dan op hoe gaan we de wereld voeden. Hè, 10 miljard mensen in 2050. Dat is een beetje een onzinnige vraag, omdat ze niet erbij vermelden, hoe eten we in 2050? Er wordt nu als vanzelfsprekend aangenomen dat we gewoon doorgaan op de manier die we gewend zijn. Ik denk dat dat al een eerste belangrijke vaststelling is. Namelijk, stel eens de vraag, moeten wij nog wel zo eten in 2050? Ik kan ook nog opmerken dat als we de verspilling van voedsel tegen zouden gaan, dan zouden we nu al 10 miljard mensen kunnen voeden. Dat is ook een feit. En tot slot, belangrijk is natuurlijk ook dat we minder vlees gaan eten, want daar worden nu velden voor aangeplant om voedsel te produceren, die vervolgens de koeien en varkens en kippen en dergelijke worden opgegeten.
Mais en rijgas.
Juist, terwijl we dat land natuurlijk ook op een andere manier kunnen gebruiken. Dus dat er even bij zeggen, als we voedselbossen gaan aanplanten, dan verhongeren we. Dat kent nog wel wat nuance. Wat ook nog wel belangrijk is om te weten, er gaan nu 800 miljoen jaarlijks rond aan landbouwsubsidies. Die industrie, zeg maar, die is zo waanzinnig goed ontwikkeld door de decennia heen. Je kunt je de vraag stellen, wat zou er gebeuren als je die budgetten vrijmaakt voor de ontwikkeling die nu heel pril is, namelijk de ontwikkeling van voedselbossysteem als systeem van landbouw. Dan kan je ook aannemen dat daar enorme stappen gezet worden. En je kan je afvragen, wat eten wij zelf aan een veld gras? Maar dat noemde ik net al even.
Ja, precies. De hoeveelheid kilocalorieën die het opbrengt, eigenlijk. En dat is dan een heel inefficiënt productiesysteem wat we nu hebben. Zo'n voedselbos zou volgens jou dan veel efficiënter zijn.
Ja, dus natuurlijk een keerzijde. Dat duurt wat langer, een voedselbossysteem, om in productie te komen. Toch zeker 10 jaar. Maar notenbomen, 40 jaar, dat is helemaal niks natuurlijk voor een notenboom om in volle productie te komen. En dan vervolgens heb je natuurlijk een paar honderd jaar daar plezier van. Dus dat is allemaal wel iets waar je rekening mee moet houden. En ik zal ook niet bepleiten dat heel Nederland een voedselbos moet worden. We moeten ook gewoon nog steeds een frietje saté kunnen eten. Maar laten we toch zeker 40% van Nederland anders inrichten.
Ga jij er nou ook echt handenwrijvend telkens weer binnen als ze daar telkens weer iets nieuws te ontdekken valt? Ieder seizoen, het ontwikkelt zich nog steeds.
Ja, het is fantastisch om dat te volgen van dichtbij. En dat is inderdaad handenwrijvend elke week naartoe. En van seizoen tot seizoen inschatten wat eraan komt, welke mogelijkheden het biedt. Sommige van de gewassen komen nu pas in productie, dus dan ben je de eerste die het dan proeft. Dat zijn wel hele fijne momenten. Dan kun je wel van euforie spreken.
En hoe maak je dan menu's? Want zoals nu, we hebben lang warm weer gehad, dus de natuur loopt wat achter. Dus je hebt een ander aanbod misschien dan je een paar maanden geleden dacht rond dit tijdstip. Maak je die menu's dan allemaal in je hoofd op het moment dat je daar rondloopt? Of hoe doe je dat?
Nee, menu's bij ons zijn zijn eigenlijk een soort van frame. Bepaalde concepten, bepaalde ideeën, bepaalde technieken. En dan kan het gebeuren dat binnen dat idee, dat concept, dat we wisselen van ingrediënt. Dus als het ene niet langer in het seizoen is, dan vervangen we dat. Dus dan kan een gerecht van gerehydrateerde rode biet kan in één keer gerehydrateerde paarse wortel worden. Maar in essentie blijft zo'n gerecht gerespecteerd. Maar kunnen wel elementen daarvan vervangen afhankelijk van het aanbod.
Ja, je kunt zelfs de Franse uienboom kun jij hier vervangen.
Dat wordt lastig. Dat wordt lastig. Maar in heel veel opzichten kun je met zo'n gerecht verschillende componenten vervangen afhankelijk van wat het aanbod op dat moment is, zonder dat het gerecht geweld aangedaan wordt. En zo kan je een klein beetje meeveren met ook met micro-seizoenen.
Koks zijn dat natuurlijk wel een beetje gewend, hè, je met de seizoenen mee. Maar je weet wel ongeveer het aspergeseizoen begint dan, en dan kan ik er dit en dit mee. Maar bij jou is het aanbod onbekend, het seizoen is onbekend, de producten zijn onbekend. Het is best wel je met veel blinde vlekken proberen toch op heel hoog gastronomisch niveau menu's aan te bieden.
Ja, ik denk dat we wel één stap terug moeten in de motieven waarom wij dit doen. Het belangrijkste is de norm veranderen. Dus minder beesten, meer planten. Dan kijken we naar hoe groeien die planten. Mijn voorkeur in een systeem zoals het voedselbos of een biologische tuin. Maar dat is secundair. Dus dan die hele discussie over landbouw en hoe dat systeem vol weeffouten zit, is ontzettend belangrijk. Maar voor ons restaurant is het simpelste wat wij ons, als we het helemaal moeten terugbrengen tot de kern, is het inderdaad die norm veranderen. Waar we nu nog gemiddeld iets meer dan 700 gram vlees per week eten, dan moet dat naar minder dan de helft. Dus daar ligt onze allereerste bedoeling. Dan vervolgens, hoe wordt het geproduceerd? Komt het uit een biologische tuin of uit een voedselbos? Als dat niet lukt, dan zorgen we ervoor dat we dat product afnemen bij een leverancier die dat gewoon op een reguliere basis kan leveren. Daar zijn we niet blind voor, want je kunt niet een restaurant draaiende houden op basis van inmiddels zelfs bij ons 3 tuinen. Het gaat wel heel goed, maar we zitten altijd inderdaad hiaten in dat verhaal. Dan moet je dat opvullen en dan moet je ook niet schromen om dat bij een andere leverancier te halen.
Ja, en dan dat verhaal hier toch ook wat transparant te vertellen, neem ik aan.
Uiteraard, ja. Maar nogmaals, de bedoeling is die norm veranderen. En er horen gerechten bij die mensen als prettig ervaren en die voldoening geven. En dan de ingrediënten die nodig zijn bij voorkeur inderdaad uit een van de 3 tuinen waarmee we samenwerken. Maar als dat dan niet lukt, dan is het dus ook niet erg om dat te vervangen en af te nemen bij een andere leverancier.
En je zegt, nou, we willen, ons doel is de norm veranderen. Zitten we hier dan een activistisch hoofdkwartier of een restaurant?
Dit is geen restaurant.
En wat is het dan wel?
Het is een proefkeuken, denk ik. En deels ook een onderzoekscentrum. We zijn heel erg op zoek naar toepassingen en manieren om die smaak inderdaad op te tillen en die texturen zo aan te passen dat ze de voldoening geven die je als vanzelfsprekend hebt bij bijvoorbeeld vlees. Daar gaat eigenlijk al onze aandacht naar uit. En dan komen er toevallig ook gasten.
Ben jij wel een kok?
Ik hoop het niet. Ik hoop dat ik nog wel meer dan alleen dat ben. Ik kan me daar moeilijk mee identificeren in ieder geval. Niet omdat ik er iets tegen heb of zo. Maar zo zit ik gewoon niet in de wedstrijd.
Het is meer dan alleen die gasten en dat bord eten.
Nou, misschien. Ik ben zeker wel een kok. Maar het zou dan in ieder geval niet moeten betekenen dat het heel veel andere dingen uitsluit, wat mij betreft.
Ja, precies. Dus je wil dat wel breder zijn. Wel een, die horizon moet gewoon veel breder zijn dan die keuken.
Ja, dat is voor mijn gemoedsrust goed. Ik mag mezelf graag voorhouden dat als het met het koksvak allemaal even niet leuk is, of ik heb er geen zin meer in, dat ik altijd nog iets anders kan doen. Ik kan altijd nog een boek schrijven, of ik kan architectuur gaan studeren, of het waar is, weet ik niet. Maar het is voor mijn gemoedsrust goed te beseffen dat die vrijheid er is.
Ben je nooit bang dat je dan op een gegeven moment terugkijkt, dat je denkt, ik had nog meer moeten doen, nog meer kunnen doen? Want je hebt zoveel bewustwording doorgemaakt inmiddels, en je hebt zoveel gezien en zoveel kennis opgedaan. Is het ooit wel genoeg voor jezelf?
Ik ben daar niet zo bang voor. Ik denk dat ik dan weer net onnozel genoeg ben om dit op deze manier vol te houden.
Gewoon doen wat je doet binnen jouw kleine biotoop. Zorgen dat je daar een heel mooi sluitend verhaal hebt wat totaal klopt. En dat is dan wat jij op dat moment kunt brengen en daar heb je vrede mee.
Juist, dit is het. En op die kleine postzegel waarop wij actief zijn, doen we ons uiterste best vanuit, in mijn geval, hoe ik denk dat het goed werkt. En alles wat daarbij komt, daarvan zullen we zien hoe dat zich ontwikkelt.
Was zo'n bezoek aan Noma, was dat voor jou net zo'n blikseminslag als dat je tijdens een examen hebt ervaren? Dat je echt denkt van wow, dit is het?
Ja.
Kan je nog een beetje voor de geest halen wat voor soort ervaring dat was?
Nou, dat was voor mij een totaal nieuw speelveld waar ik nog geen weet van had. En het moment dat ik daar dat restaurant uitloop, Kopenhagen weer inloop, was ik helemaal verbaasd. Hoe kan het zijn dat hier dan een Chinees restaurant zit of een Italiaans restaurant? Wat is dat voor waanzin? We zijn hier in Kopenhagen. Nu wil ik ook weten wat er op dit moment voorhanden is aan producten en hoe dat door een chef die Deense achtergrond kent verwerkt wordt. Dat is de terroir eigenlijk, of de sense of time and place, zoals ze dat zelf noemen. Dat kwam wel heel hard binnen, ja.
Dat dus kantelde jouw culinaire wereldbeeld, kantelde daar eigenlijk gewoon in één keer na zo'n bezoek?
Absoluut. Waar ik daarvoor nog, zeker ook door mijn lange periode bij restaurant Bleeks, van Chilo van Coevorden, een restaurant dat als slogan had het beste uit het oosten en het beste uit het westen. En dat zat nog een beetje op die fusion. Dus waar ik voor het bezoek aan Noma nog wel eens een Thaise curry of een pandan pudding op het menu zette, was het als bij blikseminslag daarna niet meer mogelijk voor mij persoonlijk. En was ik nog meer op zoek naar wat groeit er in de buurt en hoe vertaalt dat zich tot een bord met eten, door mijn ogen gezien.
En hoe hoop je dat mensen die hier voor het allereerst komen eten, wat voor ervaring die hebben?
Nou, laten ze vooral een hele fijne avond hebben met het gezelschap waarmee ze er zijn. Want dat is natuurlijk een functie van een restaurant, het verbindt mensen. En dat eten, het is altijd leuk als mensen opmerken aan het eind van de avond dat ze dat vlees en het vis helemaal niet gemist hebben. Dan weet je in elk geval dat het qua opzet gelukt is die norm te veranderen. De mensen die dat dan zeggen, dat zijn, je moet je voorstellen, er komt een echtpaar eten, de vrouw reserveert dan in de regel en de man moet dan mee en die had dan bij voorkeur een ander restaurant gekozen. Maar goed, hij gaat dan toch mee. Als die dan zegt, ik heb het niet gemist, dan zijn we in de opzet geslaagd. Tegelijkertijd, als iedereen het zou zeggen, dan weet je ook, er is nog een lange weg te gaan. En je merkt dat inderdaad weinig mensen er nog heel veel, nog heel erg druk mee zijn. Dus de vanzelfsprekendheid is al heel erg toegenomen.
Maar dat ze gewoon al vastbesloten waren om een avond te genieten van een hele fantastische keuken, zonder überhaupt over vis of vlees na te denken.
Precies, dat is een positieve ontwikkeling, dat merken wij hier ook. Het gaat natuurlijk gewoon om een super fijne avond met lekker eten. En of dat nou wel of niet met vis en vlees is, speelt minder grote rol dan vroeger.
Het hele gastronomische landschap ontwikkelt zich. De Dutch cuisine is sinds een aantal jaren al opgekomen. Steeds meer chefs die bezig zijn met, misschien kunnen we het op een andere manier aanbieden. Nou, de vegetarische slager doet zelfs, draagt zijn steentje bij op een heel andere manier. Er gebeurt heel veel in het landschap.
Nou, in dat opzicht kan je natuurlijk alleen maar blij zijn, maar ik ben ook kritisch. Het moet gewoon sneller en het moet meer. En dat is nog niet aan de hand. Dus de denkrichting is goed, de initiatieven zijn heel positief en sympathiek. Maar het zijn er nog niet genoeg en het gaat ook nog niet snel genoeg.
Leuk dat je luisterde naar de Food Inspiration podcast. Geïnspireerd? Laat dan van je horen via info@foodinspiration.nl en download de andere afleveringen via je favoriete platform.